Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de NAVO en de oorlog in Oekraïne.
No one can tell exactly when this war ends, but when it ends, we need to ensure that history doesn't repeat itself. That President Putin cannot continue to attack neighbors.
Dat was NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Ik praat dit hele uur met admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, en met David van Weel, assistent-secretaris-generaal, beide in Brussel. Heren, welkom.
Goedendag.
Goedemiddag.
Laten we eerst even kijken naar uw rolverdeling. Admiraal Bauer, het Militaire Comité is met de Noord-Atlantische Raad volgens mij zo'n beetje het oudste NAVO-orgaan. Wat doet het comité precies?
Ja, eigenlijk die twee organen die u noemde, overlegorganen, de Noord-Atlantische Raad, die praat onder leiding van de secretaris-generaal over alles wat politiek is. Dat gaat dus over de besluitvorming van alles wat in de NAVO besloten moet worden. En voor elk besluit, bijna elk besluit, is afgesproken dat we daarvoor een militair advies geven. En dat doen we in het Militair Comité onder leiding van de voorzitter van het Militair Comité. En dat ben ik sinds juni 2021. En eigenlijk kijkt het Militair Comité naar de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid van de politieke voorstellen.
Ja, meneer Van Weel, u bent assistent-secretaris-generaal en daarmee de rechterhand van Jens Stoltenberg. Belangrijke pijler voor u is, begrijp ik, innovatie.
Ja, ik ben een van de rechterhanden van Jens Stoltenberg. En ik doe dat voor wat heet Emerging Security Challenges. En daarbij probeer ik te kijken naar alle nieuwe vormen van veiligheidsbedreigingen die op ons afkomen. Dus als innovatie, daar hoort cyber bij. Maar ook bijvoorbeeld het gebruik van energie als wapen.
Meneer Bauer, de Washington Post kwam deze week met een, vond ik, verontrustende analyse over het inzakken van de Oekraïnse krijgsmacht. Met 120.000 doden en gewonden zijn er simpelweg te weinig getrainde soldaten. De wanorde neemt toe. Er is acuut gebrek aan wapens en munitie. Is het beeld dat zij schetsen ook uw beeld?
Nee. Het is natuurlijk moeilijk. Hè? We zitten in de 13e maand van deze oorlog. Dat had niemand gedacht überhaupt dat er oorlog zou komen weer in Europa. En laat staan meer dan een jaar al. En wat we helaas zien is een les die we eigenlijk in elke grote oorlog hebben geleerd. En dat is dat er enorm veel doden en gewonden zijn bij zo'n conflict tussen in dit geval twee landen. Dat er heel veel munitie gebruikt wordt. Dat je door die doden en gewonden dus ook moet nadenken over hoe vind ik nieuwe soldaten. Hoe recruteer ik ze? Hoe leid ik ze op? Hoe train ik ze? Hoe voorzie ik ze van uniformen, wapens, munitie? En zolang als die oorlog duurt, zal dat een probleem zijn. Maar dat is niet alleen een probleem van Oekraïne. De Russen hebben precies hetzelfde probleem.
Ja, maar die hebben meer mensen. En die zijn ook bereid, als je door de Russische krijgsgeschiedenis kijkt, die zijn ook bereid om veel meer mensen op te offeren. Zo simpel is het.
Ja, dat laatste is waar. Wat we wel zien is een groot verschil in zeg maar het moraal van de troepen. De Oekraïners weten echt waarvoor ze aan het vechten zijn. Namelijk het overleven, het voortbestaan van hun land, wie ze zijn. Dat verdedigen ze. Daar hoeft niemand iets uit te leggen in Oekraïne. Daarom zijn er nog steeds genoeg mensen die ook vrijwillig zich aanmelden bij het Oekraïnse leger om als militair te gaan dienen. En dat is in Rusland inderdaad toch lastiger, ondanks het feit dat het een grotere bevolking is. Maar we zien daar heel veel voorbeelden van een slechte moraal. Mensen begrijpen niet waarom ze er zitten. Het thuisfront begint te morren. Dus er is wel een serieus probleem aan de kant van de Russen.
Waar heeft onze steun in Oekraïne nu concreet toe geleid?
Nou, eigenlijk dat de Oekraïne kan blijven vechten. We zijn met elkaar toch ook wel verrast geweest over de mate van verzet en de bereidheid om te vechten voor hun eigen land aan de Oekraïnse kant. En vervolgens zijn wij Oekraïne gaan en blijven we ze helpen als het gaat om dat ze die oorlog niet alleen kunnen voeren, maar ook dat we met elkaar eigenlijk steeds meer ervan overtuigd zijn dat ze die oorlog moeten winnen.
Ja. Meneer Van Weel, wat betekenen de ontwikkelingen die we nu zien voor onze steun? Omdat die discussie die hoor je nu overal. In de Verenigde Staten nu net weer door Ron DeSantis, die misschien presidentskandidaat wordt. En die zegt, ja, het is eigenlijk geen vitaal belang dat Oekraïne. Dus je ziet het in het maatschappelijk speelveld zie je twijfel, ook in Europa. Wat zijn uw gedachten daarover?
Ja, dat die discussies op een gegeven moment oplaaien gedurende zo'n conflict is niet vreemd. En ik denk ook dat het goed is en een teken van onze open democratieën dat die discussies gevoerd worden. Maar als je kijkt naar de momenten die er toe doen, of dat nu ministeriële bijeenkomsten zijn of toppen, of het recente bezoek van president Biden aan Kiev, dan zie je dat die steun nog volmondig wordt uitgesproken door iedereen. En ook in het echte leven doorgaat.
En weet u, meneer Hammelburg, waarom het zo belangrijk is en waarom ik denk dat het echt wel vitaal is? Dat is namelijk dat de Russen hebben zich heel duidelijk uitgesproken dat hun eigenlijk intenties, hun ambities zijn om terug te gaan naar de grenzen van 1997. Dat hebben ze laten weten aan de NAVO in een officieel document in december 2021. Dat zou betekenen dat een deel van de huidige lidstaten in een soort zone zou vallen, een bufferzone. Dat is onacceptabel voor die landen en voor ons allemaal. Maar dat betekent dat deze oorlog gaat niet alleen over Oekraïne. Die gaat over die expansiedrift van de Russen. Dus het stopt niet als de oorlog in Oekraïne stopt. Dan stopt deze expansiedrift van de Russen niet. En daarom is het wel van vitaal belang dat we doorgaan met het steunen van Oekraïne, zodat zij deze oorlog kunnen winnen.
Ja, en waar u naar verwijst, dat was het moment waarop, in afval voor het Russische idee, Oekraïne eigenlijk nog gewoon onderdeel was van, ik zal maar zeggen, de oude Sovjet-Unie. Hè? Dat was eigenlijk het moment waarop ze zeiden, ja, dit hoort gewoon bij ons.
Ja, en er wordt continu verwezen naar toezeggingen die de NAVO zou hebben gedaan over niet-uitbreiding naar het oosten.
Nou ja, dat was die ene quote van James Baker. Hè? Not one inch eastward. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dat ging niet over Oost-Europa, maar over de DDR. Wat is uw opvatting daarover trouwens? Wat denkt u dat er toen is gebeurd?
Nou, we hebben dat heel mooi op onze NAVO-website neergezet. Omdat een van de meest hardnekkige mythes is. Dat het de schuld van de NAVO is. En dat Rusland niets anders kon in het nauw gedrongen dan Oekraïne nu aanvallen. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Maar er liggen een heleboel feiten onder om dat ook te ontkrachten.
Ja. Daar komt nog bij, meneer Hammelburg, dat iedereen praat steeds dat wij hebben uitgebreid naar het oosten. Maar ik zou het willen omdraaien. Landen die ten oosten van de NAVO lagen, hebben vrijwillig vanuit hun soevereine status ervoor gekozen om lid te willen worden van de NAVO. Zo is het gegaan. Ze hadden ook zich ergens anders kunnen aansluiten of alleen blijven. Maar dat wilden ze niet.
Jawel, maar dat wil Georgië ook en Moldavië ook. En er zijn meer landen die dat zouden willen en die uiteindelijk dat lidmaatschap niet hebben bemachtigd of nog niet hebben bemachtigd. Dus het is ook wel wat wij ervan vinden. Niet alleen hun, ik zal maar zeggen, sollicitatie.
Nee, dat geldt als je ergens gaat werken ook. Hè. Dus je wil ergens werken, dan ga je solliciteren. Dan moet de werkgever dat natuurlijk ook nog steeds willen. Dus natuurlijk, de lidstaten moeten ja zeggen.
Ja.
Want je wordt lid van een club.
Ja.
Maar de deur staat open. Dat staat in ons verdrag.
Ja. Admiraal, er wordt steeds gezegd dat de NAVO-landen individueel beslissen of ze Oekraïne steunen en op wat voor wijze. Er is wel overleg, onder meer op NAVO-toppen. Hoe kan je blijven volhouden dat NAVO als geheel geen partij is in dit conflict?
Ja, het is een beetje een flauw antwoord, maar zolang we niet besluiten dat we dat gaan doen met z'n dertigen, dan zijn we niet als NAVO betrokken bij dat conflict. Zo hebben we namelijk onszelf georganiseerd. We hebben besloten dat we dat hier niet doen. En de 50 landen, dus dat is niet alleen de NAVO, maar ook landen in het Verre Oosten, 50 landen in totaal steunen Oekraïne. En daar is maandelijks een vergadering. Er is één weer geweest een paar dagen geleden. Daarin herbevestigen die landen, zoals David ook zei, elke keer die steun. En dat wordt eigenlijk praktisch onderbouwd met het sturen van wapensystemen, het sturen van munitie, het sturen van geld, het sturen van andere middelen, het geven van training. Dus die steun die is volop gaande.
Ja. Meneer Van Weel, is dat nou formele steun? Of is dat informele steun? Ik moet steeds maar denken aan het kabinet Balkenende toen de Irak-oorlog uitbrak. Dat steunden we dan wel politiek, maar niet militair. Is zo'n soort redenering hier ook aan de gang?
Ja, maar al dat soort redeneringen en woorden hangen altijd vast aan een bepaalde periode. Dus we hebben ook een hele tijd gehad over letale en niet-letale steun als het gaat om strijdersgroepen in Syrië. Ik denk dat hier weer een nieuwe discussie speelt. En die gaat over, zijn we actief militair betrokken of niet? En dat zijn we als NAVO niet. Maar we doen wel andere dingen die we kunnen om steun aan Oekraïne te leveren. En daar hoort bijvoorbeeld bij het leveren van brandstof, van medische goederen. We hebben antidrone wapens geleverd. Dus er zijn wel dingen die we doen, zonder dat de NAVO als zodanig zich mengt in dit conflict.
Ja. We hebben deze week, meneer Van Weel, die rel gehad over een Amerikaanse drone die is neergehaald boven de Zwarte Zee. Nou zeggen beide landen dat het een incident is, gelukkig maar. Maar ze zijn wel woest. In hoeverre denkt u dan, als u dan zit te praten bijvoorbeeld met de secretaris-generaal of uw collega's, oh jee, er moet maar niks gebeuren of het wordt echt een conflict tussen NAVO en Rusland?
Nou, onze hele strategie vanaf 24 februari is op gericht om dat te voorkomen. Ja. En los van de steun aan Oekraïne zijn de meeste acties in die eerste weken gericht geweest op het afschrikken van Rusland en het duidelijk maken dat de NAVO 1 geen partij in dit conflict is. En 2, dat elk every inch of allied territory buiten verdedigd zal worden tot de tand. Dus ik denk dat die boodschap nog steeds staat. En dit soort incidenten moeten ons daar niet van afleiden.
Nee, maar het is wel griezelig hè, op zo'n moment. Je hoorde de hele wereld even de adem inhalen. En eigenlijk waren we opgelucht toen zowel Russen als Amerikanen zeiden, nou ja, het is ernstig, maar het is geen crisis, zag maar zeggen. Nou,
weet u wat het is, meneer Hammelburg? Niemand zegt hier, oh jee. Hier wordt eigenlijk heel zakelijk gekeken naar dit soort dingen. Hetzelfde als die missiles, die raketten die toen, die raket die in Polen terechtkwam. Ja. Daar is eigenlijk fantastisch gereageerd door de Poolse regering. Die hebben gezegd, zullen we eerst even uitzoeken wat er gebeurd is. En vervolgens hebben we erover gesproken met elkaar. Geen artikel 5. Het was een Oekraïense raket die bezig was om Russische raketten neer te halen. En die helaas in Polen terechtkwam. Ja. En dan heb je het lek boven. En dan vervolgens ga je weer verder.
Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gasten zijn admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En David Van Weel, assistent-secretaris-generaal van diezelfde NAVO.
Minister Ollongren van Defensie heeft tijdens haar bezoek aan Oekraïne flinke beloftes gedaan. Namelijk dat Nederland 2 mijnenjagers uit de zogenoemde Alkmaar-klasse gaan leveren. Ook belooft ze radarsystemen en een amfibievoertuig.
Meneer Van Weel, Nederland heeft dus belangrijke inbreng bij de steun. Dus nu weer die mijnenjagers, die droneradars. We hebben Patriots toegezegd. Al die dingen zijn er nog niet. Je kunt zeggen, hoe belangrijk is Nederland nou binnen de NAVO? Je kunt zeggen, nou, we hebben spullen, we zijn bereid ze te delen of af te staan. Maar voorlopig zijn ze er nog niet. Dus hoe wordt daarnaar gekeken?
Nou, het begint met toezeggingen. Dan begint het met voorbereidingen. Dus het trainen bijvoorbeeld van Oekraïne's wapensysteem. En hoe complexer die worden, hoe langer dat duurt. En dan is het transport naar conflictgebied. Dus dat duurt met bijvoorbeeld mijnenjagers, kan dat nog even duren. Aan de andere kant, dingen als panzerhauwitsers hebben we wel al ingezet gezien. De Patriots zijn nu, maar dat weet de admiraal beter dan ik, of al daar of onderweg. In de algemene zin denk ik dat Nederland een hele goede rol heeft vervuld in het aanjagen van de steun die Oekraïne uiteindelijk verdient van ons allemaal. En ja. Dat heeft denk ik ook andere landen over de brug geholpen.
Ja. Admiraal, die oorlog maakt tegelijkertijd duidelijk dat we toch wel enorm afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. En er stond vorige week een stuk van Reuters, een of andere deskundige. Ik heb geen idee hoe deskundig die was, laat ik dat erbij zeggen. Maar die zei, als er een oorlog zou komen tussen Rusland en Europa en Amerika deed niet mee, dan heeft Europa voor welgeteld 1 dag munitie. Hoe zorgelijk is de situatie?
Nou, we doen natuurlijk uiteraard geen uitspraken over hoeveel munitie we precies hebben. Dat zou heel onverstandig zijn. Maar we zien wel met elkaar dat als je in grote hoeveelheden munitie weggeeft en ook wapensystemen aan de Oekraïners, of aan Oekraïne, zoals we dat hebben gedaan en doen en blijven doen, dat dat een effect heeft, want veel van die spullen komen gewoon uit de staande organisaties. En dat betekent dat het een effect heeft op je eigen gereedheid. Daar hebben we met elkaar over gesproken dat het verantwoord is om daar een zeker risico te nemen. Waarom? Omdat de Russen voor meer dan 85% hun leger eigenlijk inzetten in Oekraïne. Grote hoeveelheden raketten verschieten naar Oekraïne en daardoor veel minder goed in staat zijn om ons daarnaast... om daarnaast ook ons nog aan te vallen. Dus dat is de reden waarom we dat kunnen doen. Maar het is zorgelijk, omdat we met elkaar ook ontdekken... dat, en ook dat is niet per se nieuw... maar we hebben 30 jaar lang just in time, just enough... eigenlijk alleen maar focus op efficiëntie... en te weinig focus op effectiviteit. Dat hebben we gezien in de pandemie met medische spullen... en we zien het nu in een oorlog... met militaire spullen, waaronder munitie. Dus we zijn met z'n allen ook gelukkig bezig nu weer... om te kijken naar de productiecapaciteit van de defensieindustrie... om die eigenlijk omhoog te krikken.
Als je even kijkt naar de constitutionele grondslag voor alles. Hè. Bij ons, wij hebben artikel 97 van de grondwet. Daarin staat waarom we krijgsmacht hebben. En een van de redenen is de verdediging van het koninkrijk. Artikel 3 van het NAVO-handvest, dat luidt ongeveer vrij in mijn woorden... elke lidstaat heeft de plicht zichzelf voldoende te bewapenen... en voor de verdediging van landen kunnen zorgen die daarom vragen, andere lidstaten. Kun je zeggen dat in beide gevallen daar op dit moment geen sprake van is? Dat we gewoon niet voldoen aan die voorwaarden?
Of we er wel of niet aan voldoen, dat is een te grote uitspraak. Ik denk wel dat we met elkaar te weinig aandacht hebben besteed aan onze defensie in de afgelopen 30 jaar, om allerlei redenen. En dat we nu naar een nieuwe periode gaan van collectieve verdediging, want dat is eigenlijk ingezet met de inname van de Krim door de Russen in 2014. En we zien nu dat we niet alleen kijken naar crisisoperaties ver van huis, hè? Afghanistan, Irak, allemaal wat we gedaan hebben, heel lang. Maar dat we ons weer moeten focussen op het kunnen verdedigen van het grondgebied van de alliantie. En dat begint bij onszelf in elk land.
Ja,
dus, en dat heeft dus dat heel veel landen veronachtzaamd.
Als ik naar artikel 97 kijk, er staat dus behalve dan verdediging van het eigen koninkrijk, ook de handhaving van de internationale rechtsorde. Daarom hebben we een krijgsmacht. Maar ik denk al jaren aan dat eerste deel van dat artikel voldoen wij helemaal niet. Als er nu een inval komt, hebben we dan genoeg om ons te verdedigen?
Nou ja, je moet niet alleen naar jezelf kijken, maar ook naar de tegenstander. Ja. Heeft die genoeg om ons überhaupt aan te vallen? Ja. Op het ogenblik, het antwoord daarop is, heb ik gegeven, hè, dat we daarom dus een zeker risico kunnen nemen. Maar het is helemaal waar dat we dat heel erg lang hebben veronachtzaamd en dat we daardoor nu... dus die defensiebudgetten opschroeven. Dat we kijken naar de productiecapaciteit van de defensieindustrie. Maar dat je eigenlijk nog breder moet kijken naar de weerbaarheid in de samenleving. Want nogmaals, dingen als dienstplicht. Daar lachen mensen je gemiddeld genomen over uit in Nederland. Maar je ziet in Oekraïne dat na een tijdje moet je toch gaan zoeken op zoek naar nieuwe soldaten. Omdat er heel veel doden en gewonden zijn.
Nou, hij is bij ons ook niet afgeschaft. Hè? Hij wordt alleen niet toegepast op het ogenblik.
Maar die discussie zie je dus nu in alle landen opkomen, dat kijken naar reservisten, dienstplicht, mobilisatie. Je moet een systeem hebben waarin de samenleving als geheel zorg kan dragen voor een blijvende verdediging.
Ja, meneer Van Weel.
Als ik daar aan toe mag voegen, er zijn natuurlijk de afgelopen 4 Amerikaanse presidenten hebben ook gewezen op de onderinvestering van Europa in defensie. Dus dat was niet alleen Trump.
Ik herinner me dat het al onder Reagan begon, dat gemopper.
Zeker.
Even meneer Van Weel over het NAVO-gebied. Dat is groot, maar er zijn ook weer misverstanden over waar we nou wel en niet wat tot ons territorium behoort, zou ik maar zeggen. Zweden en Finland, dat weten we nog niet. Maar Malta niet, Cyprus niet, Oostenrijk niet, Ierland niet. Zijn allemaal geen NAVO-leden. Antillen vallen er ook buiten. Hawaii valt er buiten. Gesteld nou dat China Hawaii aanvalt, kan de Amerika dan een beroep doen op artikel 5?
Je mag altijd een beroep doen op artikel 5. Want dat is aan elk land wat zichzelf aangevoelen voelt. Zo heeft Amerika ook een beroep gedaan op artikel 5... na de aanslagen van 9-11.
Ik dacht dat het anders was. Ik dacht dat de NAVO-leden zelf toen hebben aangeboden aan Amerika... om dat artikel in te stellen. Ik geloof niet dat de regering Bush daar toen om heeft gevraagd.
Ja, ik dacht het wel. Maar uw historische besef is waarschijnlijk veel beter dan dat van mij. Dus ik hou me te goede. Dat is in ieder geval de enige keer dat het collectief dat geleid heeft tot inzet. Maar goed, dat is dus aan elk land om aan te vragen. Overigens hebben we artikel 5 als zwaarste middel. Maar artikel 4 geeft dan de mogelijkheid voor consultaties. Ja. En al dan niet bilaterale of collectieve maatregelen die je ook daarna kunt nemen. Dus ook in dit geval zou de VS artikel 5 wel kunnen inroepen. De vraag is, leidt dat dan tot een collectieve actie? En dan militair gezien valt Hawaii buiten het operatiegebied van de NAVO.
Ja, in deze eerste ronde, admiraal, nog één kort vraagje. Het maakt duidelijk, deze periode zien we duidelijk dat die dat opwaarderen naar 2% van het bruto nationaal product, dat echt nodig was en nu gelukkig ook gebeurt. Nu zeggen de Britten, ja, dat is eigenlijk niet genoeg. Wij moeten doorstomen naar 2,5%. Hebben ze gelijk?
Nou, ik ga ervan uit dat ze gelijk hebben, want zij rekenen aan zeg maar wat ze nodig hebben. En dat moet ieder land inderdaad voor zichzelf doen. Wat
nou ja, wij nu maar aan laat doen zeggen, zijn, is een voorbeeld voor ons, deze redenering.
Ja, kijk, er is nu een mooi moment, omdat we met elkaar werken aan allerlei plannen om te zorgen dat die collectieve verdediging beter uitgevoerd kan worden. Dat komt in het voorjaar nu naar het hoofdkwartier. Op basis van die plannen gaan we dan met elkaar kijken, wat heb je nodig om die plannen allemaal uit te voeren? Dat zijn dus troepen, tanks, vliegtuigen, onderzeeboten, alles wat je nodig hebt om jezelf te kunnen verdedigen en om voor afschrikking te zorgen, inclusief systemen in cyber en in de ruimte. De optelsom van al die zeg maar spullen, dat kost natuurlijk een bepaald bedrag. En als je dat afzet tegen het totale zeg maar bruto binnenlands product van alle lidstaten opgeteld, dan zou het mij niet verbazen. Ik heb die som nog niet gemaakt, maar dan zou het mij niet verbazen als dat meer dan 2% gaat zijn.
Heren, we praten zo verder, onder meer over de verhouding van de NAVO met de Europese Unie. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Het Westen steunt Oekraïne nu al ruim een jaar met veel wapens en veel geld. Hoe anders was dat in 2019, toen de Franse president Macron de NAVO nog hersendood noemde.
I know that my statements created some reactions and shake a little bit. A lot of people. I do stand by. We don't have the same definition of terrorisme
on the table. Hier verdedigde Macron zijn uitspraken op bezoek bij de toenmalige president Trump. Ik praat verder met de twee Nederlandse NAVO-topmannen, admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité, en David van Weel, assistent-secretaris-generaal. Admiraal Bauer, president Zelensky zei in het Amerikaanse congres dat Oekraïne alive and kicking is. Is de NAVO door de oorlog in Oekraïne uit haar coma ontwaakt? Of uit de hersendood herrezen?
Nou, wat de oorlog in Oekraïne gedaan heeft, is toch eigenlijk het besef terugbrengen bij heel veel mensen dat die NAVO een hele belangrijke organisatie is voor onze veiligheid. En we hebben natuurlijk jarenlang ook wel geworsteld, omdat we dachten dat er geen vijand meer was. Dus toen zijn we ver van huis gaan opereren. Probeerden we crisis, zoals in Afghanistan, op mede te helpen oplossen. Vervolgens is dat ook niet heel erg goed gelukt in Afghanistan. Toen we daaruit gingen, was dus in augustus 2021, samen met die uitspraken van Macron, betekende op dat moment, en dat was het moment dat ik aantrad, dat het beeld van de NAVO niet heel positief was. En dan zie je die oorlog beginnen. En dan zie je eigenlijk de reactie van de lidstaten binnen de NAVO, maar ook met de EU. En met de Verenigde Staten en andere landen als het ging om die sancties. Ja, en dan ineens begrijpt iedereen weer waarom je deze organisatie gewoon toch nodig hebt.
Ja. Als ik daar aan toe mag voegen, want ik ben kort na die uitspraak van president Macron heb ik gesolliciteerd bij de NAVO. En toen vroegen ook mensen aan mij wel eens, waarom zou je nou voor de NAVO gaan werken? Want dat is toch een hersendode organisatie. En je had toch best een aardige carrière tot nu toe. Maar dan zei ik altijd, mijn motivatie is omdat ik geloof dat de transatlantische band essentieel is voor onze collectieve veiligheid. Of dat nu gaat om het gebied van de verdediging tegen Rusland, het beschermen van de internationale rechtsorde, of ons verdedigen in cyberspace. Dus het feit dat zo'n organisatie misschien niet bij iedereen boven op de prioriteitenlijst staat, is denk ik niet een afspiegeling altijd van de waarde van die organisatie. Nee, nee, en daar komen we nu achter.
Ja. Meneer Van Wil, we spraken al even over de investeringen die voor Defensie nodig zijn. We hebben het nog niet gehad over de Europese Unie. EU-buitenlandchef Borrell die had het over 2 miljard in munitie die moet worden geïnvesteerd. Ik begrijp dat hij erbij zei, 1 miljard is eerst om aan te vullen waar we onszelf hebben gekannibaliseerd, zal ik maar zeggen. En dan 1 miljard voor nieuwe munitie. Hoe belangrijk is de EU in dit hele veiligheidsbeleid?
Nou, ik denk dat de EU een aantal grote stappen heeft gezet sinds vorig jaar. En waar u nu op doelt, is er daar één van. Dat is namelijk meer die collectieve koopkracht inzetten die je als EU kunt genereren. Dus de inzet van wat heet de European Peace Facility, want daar komen die 2 miljard uit, is een goed middel om één landen schadeloos te stellen voor de steun die ze leveren. Maar twee, ook om betere contracten natuurlijk te krijgen bij de industrie als het gaat om de inkoop van bijvoorbeeld munitie. Dat kun je beter doen met 27 landen dan elk afzonderlijk bij dezelfde fabrieken. Ja. Ik denk in die zin dat de Europese Unie echt stappen heeft gezet de afgelopen jaar.
Ja, en is de EU, ik zou maar zeggen, omdat het nou eenmaal een organisatie is zoals die is en ervaring heeft opgedaan, ik noem maar met het coronafonds en al dat soort dingen, beter geoutilleerd op dit moment om, laten we zeggen, financiële afspraken te maken dan de NAVO?
Nou, de financiële, wat de EU heeft, is een gezamenlijk budget waar ze dit soort dingen mee kunnen doen. Dus daarin denk ik dat de inzet van dat middel op dit moment goed is. Dat is weer wat anders dan wat de NAVO doet bijvoorbeeld in het vaststellen wat zijn nou de doelen, de planningsdoelen voor elke individuele NAVO-lidstaat als het gaat om wat we moeten kunnen doen voor onze collectieve verdediging. Dat is een compleet andere, daar betaalt de NAVO ook niet voor, dat doen de lidstaten zelf. Daar komt die 2% als richtlijn, komt daar vandaan. Maar dat is het ordeningsprincipe wat de NAVO schept. En wat de EU nu doet, namelijk zorgen dat je gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld munitie doet, is daar volledig aanvullend op. Dat is geen vervanging, dat is een andere taak.
Ja, admiraal Bauer, we zien toch dat binnen de EU een soort worsteling gaande is over het beleid op het gebied van geopolitiek, veiligheid, defensie. Dat is natuurlijk ook best te begrijpen. Het zijn 27 autonome, soevereine democratieën. Er gaan vaak stemmen op om een soort Europese veiligheidsraad op te zetten die dan naast de NAVO moet bestaan. Ziet u spanning tussen de NAVO en de EU?
Nou, ik zie het eigenlijk minder. Het grappige is, toen dat conflict begon in februari vorig jaar, toen verstomde die discussie over strategische autonomie bijvoorbeeld. Die verstomde gewoon. Waarom? Omdat iedereen zag dat in de praktijk, als het gaat over het garanderen van de veiligheid met behulp van krijgsmachten, dat de enige organisatie dat op die schaal kan, is gewoon de NAVO. Alleen ik denk wel dat we veel meer nog samen zouden kunnen doen. Maar dat vergt natuurlijk dat aan beide kanten alle lidstaten daartoe bereid zijn. En dat is een politieke keuze. Ik denk dat de EU heeft natuurlijk bepaalde instrumenten van macht. Als het gaat over economie en geld en de sancties die de NAVO niet zeg maar in zijn mandaat heeft. Dus de combinatie van die twee die heeft er aan het begin van de oorlog toe geleid tot een synergetisch effect wat ongekend was. Ik bedoel, 55% van de wereldeconomie heeft duidelijk gemaakt aan de Russen dat het onacceptabel was. En dat is niet alleen de NAVO-lidstaten en de EU-lidstaten. Ook Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland. En dat is een enorm belangrijk signaal geweest ook.
Ja, en misschien kun je ook kijken naar, ik zal maar zeggen, de gunstige invloed van dit soort ontwikkelingen. De EU ligt overhoop met Polen. He, om allerlei interne zaken, gaat over het rechtssysteem en ga zo maar door. Maar op dit moment toont Polen zich als super-NAVO-partner. En dat heeft ook een soort van uitstraling ook weer naar de EU toe. Voelt u dat ook zo?
Ja, ik denk dat zolang de landen bereid zijn om elkaars kracht te zien in die verschillende organisaties, dan denk ik dat er gewoon echt hele mooie samenwerking kan zijn. Waar we elkaar versterken in plaats van elkaar bestrijden. En dat is volgens mij de route die we steeds meer zouden moeten volgen. Ga nou niet proberen op het terrein waar de ander, waarvan je weet dat de ander gewoon beter is, dat je daar dan gaat proberen je een rol aan te meten. Ja. Dat is gewoon onverstandig. Dat is eigenlijk energie verspillen. Dus als de NAVO zich bezighoudt met die collectieve verdediging en alles wat daarbij nodig is, en de EU al die andere dingen doet, ja, dan denk ik dat we elkaar alleen maar kunnen helpen en versterken.
Ja, en dat zie je een beetje gebeuren ook. Meneer Van Weel, kun je zeggen, ja, de NAVO is toch vooral gericht op militaire en politieke kwesties, een alliantie op dat gebied. EU, daar ligt de nadruk bijna altijd toch voornamelijk op de economie. En die kan dan ook makkelijk wat meer in de melk te brokkelen hebben in die hele discussie.
Ja, ik zie dat ietsje genuanceerder. Ik sluit meer aan bij wat de admiraal zei, dat het gaat om collectieve veiligheid en verdediging en alles wat daarvoor nodig is. En daar zien we steeds vaker dat dat ook raakt aan onze economie. Of aan onze aanvoerlijnen of aan onze afhankelijkheid van derden. Ik denk wat de NAVO daar kan bieden is de veiligheidsbril op allerhande dossiers. Om dat dan vervolgens in te kunnen brengen in nationale of in de EU-wetgevingsprocessen. Ik zal er één voorbeeld van geven. Dat gaat over artificial intelligence. Daar hebben we bij de NAVO een strategie ontwikkeld voor hoe vinden wij nou dat een nieuwe technologie als artificial intelligence moet worden gebruikt in de veiligheid en defensiewereld. En hoe zien wij landen als China en Rusland daarmee omgaan? En wat moeten wij doen om ons daartegen te kunnen verdedigen in voorkomend geval? En dat is een discussie die je eigenlijk alleen maar hier bij de NAVO kunt hebben door die veiligheidslens. Die dan vervolgens wel weer zijn nut heeft voor nationale discussies of EU-processen.
Ja, ik krijg nu als voorbeeld noemt vaak de indruk dat wij een beetje slachtofferachtige rol innemen als wij praten over die boosaardige Chinezen en Russen die op het gebied van cyber allerlei vreselijke dingen met ons doen. Terwijl je toch mag aannemen dat wij, zodra we de kans hebben, ook die vreselijke dingen bij hun doen. Of zie ik dat verkeerd?
Er is één fundamenteel verschil, denk ik, in de manier waarop we kijken naar een domein als cyber. En dat is onze normen en waarden. En daar zien we toch dat China en Rusland komen vanuit een andere perceptie op de internationale rechtsorde. Op andere waarden als het gaat om individuele vrijheid of privacy of intellectueel eigendom. En dat schuurt. En daar zullen we ons wel toe moeten verhouden.
Ja, maar dat heeft meer te maken met, we zeggen, democratie versus autocratie of dictatuur.
Ja, maar dat uitzicht dus.
Dat uitzicht dan op zo'n gebied, zegt u?
Zo'n technologie is maar een hulpmiddel, een communicatiemiddel. Maar die technologie, de gebruiker die erachter zit, die bepaalt voor grote hoogte wat voor schade ermee gedaan wordt en op basis van welke spelregels.
Ja. Maar daar, in aanvulling op wat David zegt, kijk, als je kijkt naar hoe wij naar economie hebben gekeken, dan hebben we natuurlijk heel lang gedacht, als je nou wederzijds afhankelijk bent van elkaar en handel drijft met elkaar, dan ga je nooit meer oorlog voeren. Nou, dat is niet waar gebleken, want we deden behoorlijk grote zaken met de Russen. En we hebben ook heel lang gedacht, als we nou de Chinezen maar rijk maken, dan worden ze democratisch. Nou, dat is ook niet waar gebleken. En wat je ziet is dat op een aantal terreinen die niet per se direct militair zijn, Rusland en China zich gaan bemoeien op die terreinen. Noem het energie, voedsel, migratie, technologie. Investeringen van China in havens, wegen, spoorlijnen in Europa. Die op het eerste gezicht dat je denkt, nou ja, goed, dat is prima. Laat ze lekker investeren in die dingen. Maar uiteindelijk hebben die dingen, dit soort investeringen, maar ook beslissingen om om de gaskraan dicht te draaien of om migranten op de grens af te sturen of om de voedseltransporten uit Oekraïne tegen te houden. Die hebben allemaal ook een veiligheidsaspect. En dat raakt dus onze veiligheid van Nederland, maar ook van de NAVO en de EU als geheel. En daar zie je dus dat we in toenemende mate toch wel zien dat die andere waarden die China en Rusland aanhangen, in toenemende mate in conflict komen met ons idee van verstandige waarden. Ja. Waarop ook dat hele systeem van internationaal rechtsorde op is gebaseerd.
Ja, ik begrijp wat u doet, maar het is een soort pleidooi tegen globalisering, toch?
Het is meer een pleidooi voor bewustzijn van je afhankelijkheden en zorgen dat je afhankelijkheden niet je politieke keuzevrijheid beperken. En Nord Stream is denk ik een voorbeeld geweest waar dat te veel is gebeurd. Waar we te weinig hebben gekeken naar de mogelijke veiligheidsimplicaties van een afhankelijkheid van één supplier, in dit geval van gas. En waarbij dat dus als drukmiddel is ingezet. Niet economisch, maar als veiligheidsdrukmiddel.
Ja, terwijl de Duitse politiek, gevolgd door de Nederlandse, heel lang het standpunt innam dat Nord Stream niet een... Dat geen politiek, maar een economisch verhaal was. Dus dat had helemaal geen invloed op de politiek.
Dat is precies de discussie die we moeten hebben. Precies. Dat we kijken bij dit soort economische vraagstukken naar wat zijn de potentiële veiligheidsimplicaties daarvan. En kunnen we die alsjeblieft aan de voorkant meenemen in dit soort afweging?
Ja. We hadden het al eerder over het NAVO-gebied. Er wordt druk gesproken over uitbreiding van het gebied met Zweden en Finland.
Russia's war has permanently changed the European security order. Last spring, we started our common path to join NATO. The security of Finland and Sweden is bound together. It is the interest of the whole alliance that we will join together.
Dat was de Finse premier Sanna Marin. Admiraal Bauer, Turkije ligt nog dwars. Hongarije officieel ook. Hoe belangrijk is het nou voor de NAVO dat Zweden en Finland toetreden?
Heel erg belangrijk. En het interessante is dat ook de Turkije en Hongarije dat vinden. Want die hebben eigenlijk ingestemd met het starten van die hele procedure in Madrid. En daarmee hebben ze in beginsel gezegd dat ze het ook ermee eens zijn. Dat ze het ook willen. Alleen de procedure in die verschillende landen duurt langer. En als het gaat om Turkije is daar een soort extra eisenpakket aan toegevoegd. Dat waren die afspraken die in Madrid zijn gemaakt. Tussen Turkije, Finland en Zweden. En dat ging over met name hoe zij niet alleen aankeken, maar ook omgingen met terroristische organisaties en wat ze daar bereid waren tegen te doen.
Nou, en wat eronder viel, want dat ging dan over de Koerden. En zij zeiden, ja, de PKK, dat zijn terroristen. Nou, dat vinden wij in de westerse wereld ook. Maar het ging ook tegen wat we dan noemen die andere groep, hè, de YPG. Dat vinden wij dan hele keurige Koerden, maar daar ging het ook tegen. En Erdogan, zijn redenering is, jullie snappen er niks van, dat is allemaal één pot nat.
Maar dat is een signaal wat hij onder meerdere landen natuurlijk heeft verkondigd over de afgelopen jaren. Maar de drie landen, dus Finland, Zweden en Turkije, zijn in Madrid een pakket overeengekomen wat ze zouden uitvoeren in de aanloop naar de toetreding. Daar voeren de drie landen gesprekken over. Dat hebben ze afgelopen week nog gedaan hier. En hopelijk leidt dat snel tot het opheffen van Turkse blokkade.
Ja. Orbán draait bij. Vermoedelijk omdat hij hoopt dat de EU-fondsen die hem zijn beloofd, maar niet toegewezen vanwege de binnenlandse omstandigheden, dat hij alsnog binnen kan halen. Tenminste, dat is dan ons vermoeden. Laat ik het op mijn eigen konto zetten. Erdogan hamert op die Koerdische kwestie. Omdat er op 14 mei Turkse verkiezingen zijn en het speelt daar een rol. Hoe manoeuvreer je daar nou als NAVO-beleidsmaker mee? Denk je dan, meneer Van Wil, laten we nou eerst eens even die verkiezingen afwachten. Misschien dat daarna ook Erdogan vanzelf bijdraait.
Nee, ik denk de afspraak over de toetreding van Zweden en Finland is vorig jaar al gemaakt in Madrid. Daarna is er ook afgesproken dat de drie landen een traject in zouden gaan om tot overeenstemming te komen waarna Turkije de toetreding zou ratificeren. Vanuit de NAVO zeggen wij de sooner the better. Deze landen zitten al aan tafel bij de meeste vergaderingen die we hier hebben. Die landen zijn zeer capabele landen en we zien ze graag aan boord. Dus wij hopen dat die ratificatie nu ook snel plaatsvindt.
Ja, die van Finland, dat is rond hè, nu.
Ik heb het laatst nog niet gehoord. Ik geloof dat er een bezoek is deze dagen. En de vooraankondiging is dat Turkije inderdaad die ratificatie van Finland al wil laten doorgaan.
Ja, nou is Turkije is het op één na grootste NAVO-lid. Maar het is ook een autocratie en geen democratie. Krijgt u daar nu als bestuurders, als verantwoordelijke toppers in Brussel bij de NAVO een beetje buikpijn van? Want de afspraak was dat de NAVO een bondgenootschap is van democratieën.
Nou, ik ben het ook echt niet met u eens. Ik vind niet dat je Turkije kunt vergelijken met Rusland.
Turkije heeft,
als je kijkt naar de grote steden waar de meeste mensen wonen, bijvoorbeeld Istanbul en Ankara, daar is een andere partij dan die van de president heeft de burgemeester via verkiezingen gekregen. Dus je kunt niet zeggen dat de democratie niet werkt in Turkije. Dus dat vind ik echt anders en ik vind dat we op moeten passen op basis van toch wat simpele termen iemand in de hoek te zetten. En dat vind ik geen recht doen aan wat Turkije in algemene zin voor de alliantie betekent en ook wat het land in algemene zin doet.
Ja, dus als ik zeg Erdogan is een autocraat, dan zegt u ja, dat mag je niet zomaar zeggen.
Nou ja, ik vind dat we bij een autocraat horen een aantal elementen waarvan je kunt zeggen misschien de ene leider heeft dat meer dan de andere leider. Maar zijn er nou nog mechanismen in dat land om hem te controleren, om hem te corrigeren? Dan ben ik ervan overtuigd dat dat in Turkije nog goed werkt. En dat we ook zien dat het feit dat er bijvoorbeeld in twee hele grote steden andere partijen de verkiezingen winnen, ja, dat zegt iets over het feit dat land niet gerund wordt door Erdogan.
Nee, en er is ook een, wat wij zouden zeggen, een buitengewoon sympathieke oppositieleider nu die tegen hem in de arena komt. Dus wie weet, dat is allemaal waar. En dat kan. Nou is die hele oorlog, admiraal, begonnen omdat Rusland met het verhaal kwam dat het zich bedreigd voelde door de NAVO. De NAVO is natuurlijk enorm naar het oosten opgeschoven, daar hadden we het al over. Heeft dit nu deze twee landen erbij komen, heeft dit gevolgen voor het uitbreidingsbeleid van de NAVO? Is het dus, met andere woorden, is het nou afgelopen? Dit is het, verder nooit meer iemand?
Nee, want artikel 10 staat nog steeds in het verdrag. En iedereen mag het lidmaatschap aanvragen. Of dat dan door de lidstaten altijd wordt geaccepteerd, of iedereen dat dan in de organisatie of in de alliantie wil, is een andere discussie. En die is vooral politiek. Maar het staat iedereen vrij om dat lidmaatschap aan te vragen. En ik blijf bezwaar maken tegen het opschuiven naar het oosten. Landen ten oosten van de alliantie zoals we die in 1949 hadden. Zijn ze lid geworden van ons.
En ze schuiven dus met z'n allen naar het westen, kun je ook zeggen. Dat hebt u. Ja. U hebt me al eerder gecorrigeerd. En het is.
Ja, want we volgen daarmee eigenlijk het narratief van de Russen. Daarom ben ik er zo tegen.
Ja, nou, dat begrijp ik. Er zijn ook, meneer Van Weel, andere landen die eigenlijk graag lid zouden willen worden van de NAVO. In eerste plaats natuurlijk Oekraïne zelf heeft in de loop van de jaren vaak geflirt. Georgië flirt, Moldavië flirt. Die worden ook allemaal bedreigd door Rusland. Dus die zitten eigenlijk ook te springen om die NAVO-steun. Denkt u dat die een kans hebben om lid te worden?
Nou ja, Oekraïne en Georgië zijn al kandidaatlidstaten sinds 2008. Dus wat dat betreft is het meer dan flirten. We zijn ook al sinds 2012 bezig met serieuze capaciteitsopbouw, hulp en hervormingen in die landen. Er zijn assistentiepakketten. Dus dat is een traject wat is ingezet. En de vraag is of en wanneer dat culmineert in lidmaatschap. Daar is nu natuurlijk tijdens een conflict even geen sprake van. Maar die discussie zal zeker terugkomen.
Ja,
nee. Een land als Moldavië is een gewaardeerde partner. Dat geldt ook voor een aantal andere landen die kwetsbaar zijn. In sommige opzichten, Bosnië bijvoorbeeld. Ja, die partners proberen we ook in deze tijd te steunen. En dat is niet puur militair, maar dat is ook met, nou ja, bijvoorbeeld op het gebied waar ik verantwoordelijk ben, op het gebied van ondersteuning voor cybercapaciteitsopbouw, om te zorgen dat ze meer weerbaar worden.
Ja, dat begrijp ik, admiraal Bauer. Moldavië dan even. De indruk is dat daar een soort provocatie aan de gang is, die een beetje lijkt op wat de Russen, het frame dat de Russen hebben gebruikt in Oekraïne. Dat land staat op het punt om ons aan te vallen, dus wij moeten toeslaan, we moeten ons verdedigen. Dat gebeurt nu met Moldavië ook. Komt op de een of andere manier dan toch de beschermende arm van de NAVO om Moldavië heen?
Je ziet dat we in politieke zin zeg maar, ons daarover uitspreken als alliantie. Hè, dat er nadrukkelijker met Moldavië gesproken wordt. Dat er gesproken wordt over een pakket van steunmaatregelen op het gebied van training, bepaalde spullen leveren, zodat ze zich beter kunnen weren. Waar David het over had, op het gebied van cyber. Dus er is een pakket van maatregelen op verzoek uiteraard van het land waar het om gaat, in dit geval Moldavië. Dus zij vragen, we hebben bepaalde dingen nodig, we kijken als alliantie of dat kan en dat geven we dan. En dat kan zijn materieel, dat kan zijn geld, dat kan zijn het ondersteunen met training of begeleiding. Dat zijn dingen die allemaal gebeuren. Of artikel 5, wat zit vaak onder zo'n vraag, is artikel 5 van toepassing op Moldavië? Het antwoord is nee.
Nee, natuurlijk niet, want het is geen lid. Dat kan alleen maar een lid, dat snap ik wel. Maar wat u beschrijft is iets wat er dicht tegenaan zit en wat we in feite met Finland en Zweden ook altijd al hebben gedaan. Hè? Dus het zijn officieel geen lid, waren geen lid. Ja. Maar toch wel.
Nee, maar daar is een verschil. Toen zij hebben gezegd, wij willen lid worden, was het voor iedereen duidelijk dat ze zichzelf op dat moment, totdat ze lid zouden zijn, natuurlijk wel kwetsbaar maakten. En toen hebben niet de NAVO, maar een aantal lidstaten veiligheidsgaranties afgegeven.
Ja.
Dat zijn bilaterale gesprekken tussen Finland, Zweden en de landen die dat gedaan hebben. En die hebben gezegd, rest assured, dus weet dat wij jullie zullen helpen op het moment dat de Russen gekke dingen gaan doen. En dat staat nog steeds.
Dank dat u beide dit uur bij mij wilde zijn vanuit Brussel. Admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En David van Weel, assistent secretaris-generaal van de NAVO. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.